Dank u wel, Heer, dat u hier bent, Heer. Dank u wel dat u uw gemeente aan het bouwen bent. Dank u wel, Heer, dat u een goede God bent. Heer, dat u zijn vader, uw kinderen elke keer opnieuw bijeenbrengt, Heer, en dat u een verlangen heeft, Heer, om ons te voeden, Heer, om ons te zegenen, om ons te geven wat we nodig hebben. Heer, maar ook wat uw lichaam nodig heeft. Heer, dat u niet alleen maar kijkt naar ons als persoon, als individu, Heer, maar dat u ook kijkt naar het totaal, Heer, naar het geheel. En wil u ruimte geven, Heilige Geest, om zo ons te verkwikken, zo ons ook bewust te maken dat we niet alleen staan. Dat we niet alleen maar hier voor onszelf zijn. Heer, maar dat u ons ook wil verbinden vandaag door deze samenkomst heen aan elkaar. En dat u ook daarin relaties wil versterken en verstevigen, verinnigen. Dank u wel, Geest van God, dat we u mogen uitnodigen ook daarin een diep werk te doen. In de naam van Jezus. Amen. Ik heb zo in mijn hart eigenlijk om juist over die relaties te hebben. Omdat ik geloof dat de Heilige Geest de kerk aan het bouwen is. En jullie zijn letterlijk in een bouwproject aan het komen. Ik heb daar wat achterin gezien. Hoe jullie dit gebouw mooier willen gaan maken. En meer bij deze tijd. En meer mogelijkheden willen creëren in dit pand. En dat is goed, hè? Een bouwproces daarin aan te gaan. Ook in het natuurlijke. En we zijn in Nehemia ook druk bezig met zo'n bouwproces. Ik weet niet of jullie dat een beetje hebben gevolgd. Maar we hebben een pand erbij gekocht en dat zijn we nu helemaal aan het verbouwen tot een jeugdzaal en kinderzalen. En dus we zijn al in volle gang en dus we lopen in die zin al ietsje voor op jullie. En we zijn al feitelijk bezig. Maar ook daarin merken we dat het goed is om in het natuurlijke bezig te zijn, zolang dat natuurlijke maar gekoppeld is aan het koninkrijk van God, aan het geestelijke ook. We bewust zijn, we doen de dingen omdat de Heilige Geest ons daarin dringt. Omdat de Heilige Geest eigenlijk veel verder kijkt als het nu. En bouwen is altijd voor iets voor de toekomst. Het heeft niet alleen maar te maken met nu, maar juist met omdat we visie hebben, omdat we verder kijken. En daarvoor heb je leiderschap nodig, dat altijd verder wil kijken als het vandaag. En dat is top dat leiders in die visie ook keuzes willen maken en willen stappen en willen zeggen, oké, wij gaan. Wij gaan hiervoor en we zijn bereid om ruimte te maken. We zijn bereid om eigenlijk in een periode te stappen waarin er niks meer vanzelfsprekend is, maar waarin we eigenlijk op water gaan lopen. En dat is iets van geloof oefenen. Dat is iets van, Heer, we hebben verwachting dat de dingen meer en krachtiger worden dan dat ze nu zijn. En dan is het altijd goed dat de gemeente daarin amen zegt. En dat de gemeente dat laat zien van, maar wij gaan daarin mee. Wij zien dit als iets van God. En we maken dat zichtbaar ook in het natuurlijke. Gewoon heel praktisch in ons scheef gedrag. En daar wil ik heel vrijmoedig nu, dat komt spontaan, jullie in stimuleren. Durf te geven. Durf alsjeblieft te geven, ook in het natuurlijke, voor het koninkrijk van God. En doe dat niet met mate, maar doe dat met overvloed. Zo belangrijk dat we een geluid ook durven te maken in deze wereld. We willen laten zien, Gods koninkrijk mag ook zichtbaar worden. Zichtbaar worden ook gewoon in de dingen die we in de natuurlijke zin aan het bouwen zijn. Dat iets mooi is, dat iets efficiënt is, dat iets ruim is. Dat als mensen binnenkomen het idee hebben van, dit is iets van deze tijd. En dat we dat met elkaar dragen. En dat is niet leuren om dingen, maar dat is eigenlijk zeggen van, dat is een voorrecht. Ik plant als het ware een zaad, niet alleen maar voor mij, maar eigenlijk voor al diegenen die ik nu nog niet zie. En dat doen we bij ons in Nehemia altijd vrijmoedig. En daar schamen we ons nooit voor. En we doen dat als leiders niet voor onszelf, maar we doen dat voor het koninkrijk van God, voor het geheel en voor al diegenen die nog gaan komen. En dus jullie zijn bevoorrecht met zo'n bouwproject. Ik hoop dat jullie daar blij van worden. Dat jullie dat zien als iets van, God daagt ons uit. God stretcht ons in iets. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ook wil praten over dat andere bouwproces, wat hij aan het doen is, eigenlijk wereldwijd, maar ook in deze plaats. En dat hij daar vandaag specifiek jullie in wil raken. Hij wil dat we bouwen in relaties. Hij wil dat we bouwen in krachtrelaties. Dat we met elkaar wakker worden van, er is veel meer te doen als zitten naast elkaar. En waarin we soms gaten laten vallen, maar dat we eigenlijk heel close gaan komen met elkaar. Dat we heel erg intiem gaan worden met elkaar. Dat we eigenlijk in zo'n eenheid gaan komen met elkaar zoals God het echt bedoeld heeft. En dat we geen genoegen nemen met zoals het is. Of dat we kijken naar het verleden en denken van, waar we nu zijn is al stukken beter als waar we vandaan komen. Maar dat we eigenlijk zeggen, maar ook daar willen we het hemelse plaatje gaan zien. Ik weet niet of jullie al gekeken hebben naar die schets daar. Dat is het plaatje zoals het eruit gaat zien. En dat is goed dat je een plaatje hebt, want daar kijk je naar en dan weet je, oké, daar gaan we naartoe. Straks zie je de stofwolken zijn en er misschien her en der dingen gestript worden. dan helpt dat plaatje je. Want als je dan kijkt naar het nu, dan denk je van nou, dit gaat niks worden. Maar als je kijkt naar het plaatje, dan weet je van nee, maar daar gaan we naar op weg. En dat stimuleert je ook om door te gaan. Want anders kan je misschien de neiging hebben van nou ja, dan is dit het. En dan zien we hier straks geen vloer, hè, dus dan zitten we hier op de modder waarschijnlijk. Nou ja, vooruit, dan is dit het. Nee, maar dat je dat plaatje weer ziet van nee, maar daar gaan we voor. En dat is mijn relaties ook. Durven we te kijken naar hoe God het bedoeld heeft. Want dat daagt ons dus uit om in onze huwelijk, in onze gezinnen, in onze families, maar ook in dit familie zijn, in onze vriendschappen, naar een hoger niveau te gaan dan wat we nu hebben. Nou, dan moeten we kijken naar het plaatje als God het bedoeld heeft. Dan moeten we durven te zeggen, hé, als ik kijk naar God zelf, hoe ging God in zijn wezen in zichzelf om? Nou, dat is een en al liefde en overgave. Als we kijken naar de drie eenheid, zien we Vader, Zoon en Heilige Geest in een volmaakte harmonie en eenheid met elkaar optrekken, waarin ze niets doen zonder elkaar. Waarin ze alle drie eigenlijk elkaar nodig hebben. Waarin ze alle drie... En het zijn geen drie losse personen, hè, want het is een eenheid. Maar het is zo'n eenheid dat ze toch in alles zeggen van ja, maar ik heb jou nodig. En als ik jou stuur, dan ben ik daar helemaal bij betrokken. En als Jezus dan het werk volkomen heeft volbracht, dat hij dan weer terug gaat naar de Vader. En dat hij dan zoiets heeft van nou ga ik de Geest uitzenden. En dan gaat de Geest zeggen van ja, dat wil ik ook. Want ik wil graag dat wat jij hebt bewerkt, Jezus aan het kruis, dat wil ik zichtbaar gaan maken hier op aarde. En dat doen ze in een volkomen harmonie. In een volkomen overgave, in een volkomen betrokkenheid, waarin ze alle drie helemaal daarin aanwezig zijn. En dat is liefde. Liefde is niet alleen maar met jezelf rekenen, maar totaal rekenen met die ander. Eigenlijk niet alleen maar bezig zijn met je eigen ding, maar bezig zijn met alles wat om je heen aan broers en zussen, je partner, je kinderen enzovoort een rol speelt. Aan wie denk jij het meeste? Op wie ben jij het meeste gericht? Waar is jouw hart vol van? Wat is je eerste reactie als dingen even misgaan in relaties? Wat is je eerste reactie als iemand iets doet waar jij last van hebt, waar je pijn van hebt? Wat is het eerste neiging die we allemaal hebben? Is een terugtrekkende beweging maken. Is eigenlijk afstand nemen. Is eigenlijk de pijn laten, de maat laten bepalen dat er eigenlijk iets komt van een sloot, een greppel, iets van een muur, iets van afstand, iets van... Even niet. Dat is bijna onze basisreactie. Toch? Of ben ik daar de enige in? Maar dat zien we in de drie eenheid niet gebeuren. Zou je zeggen, logisch, want er is geen zonde. Nee, maar ik wil dat je dat plaatje wel ziet. Daar gebeurt niks van afstand. Daar gebeurt niks van dat de een iets moet doen wat heel erg zwaar is. En waar de ander zich dan niet meer in betrokken bij voelt. Of waar de een zoiets hebt van, nou moet ik het allemaal alleen doen. Je ziet Jezus nergens redeneren van ik moest daar alleen aan het kruis hangen. En waarom moest ik dat alleen doen? Waarom deed de Heilige Geest niet mee? Waarom deed de Vader niet mee? Nee, ze waren voluit betrokken. Want het was een eenheid. Maar Jezus moest iets zichtbaar maken alleen. En toch was het een eenheid. Toch was het iets volmaakt. Nergens niks afstand. Ja, alleen in de menswording moest Jezus uiteindelijk alleen gelaten worden door de Vader vanwege zijn mens zijn. En omdat die afstand die wij hebben met God daarin helemaal krachtig moest zijn. Maar voor het overige was altijd daar eenheid. En dat zoekt de Heilige Geest te gaan bouwen in zijn lichaam. Een volmaakte eenheid. Dat we één zijn. Zodat de wereld gaat zien van, hé, maar dat zijn mensen die zijn totaal anders als wij. Die zijn één. Die hebben werkelijk liefde onderling. Die redeneren werkelijk vanuit liefde. Die redeneren niet vanuit zichzelf, nee, die redeneren eigenlijk vanuit samen, vanuit één. Die zullen nooit hun rug draaien naar de familie. Die zullen nooit zoiets hebben van nou, ik doe het wel zonder jou. Nee, die zullen wat er ook gebeurt altijd blijven kiezen voor familie. Nou, je voelt wel, dat is een onmogelijke zaak voor jou en mij. Dat is iets wat wij in onze kracht helemaal niet kunnen. En hoe komt dat? Dat komt vanwege die vervelende zondeval. En we onderschatten dat de zondeval zoveel heeft verziekt in onze relaties. Zoveel heeft verziekt eigenlijk in heel ons omgaan met elkaar. Met God, maar ook met elkaar. De start van de zondeval is ook dat Eva iets deed en dat Adam daar eigenlijk niks mee deed. Dat hij daar niks over zei. En dat daar ineens dus afstand ontstond naar God toe, omdat ze
eigenlijk allebei los van elkaar een besluit namen, niet met elkaar praten, niet met elkaar nadachten en eigenlijk gewoon als individuen dingen lieten gebeuren. En toen was er ineens een mega afstand naar God toe. En moesten ze eigenlijk uit de tegenwoordigheid van God. En van dat moment hebben we eigenlijk gemerkt alleen nog maar afstand naar God toe. Eigenlijk dat we het alleen moesten doen. En vanaf dat moment zijn eigenlijk al onze relaties ook onderling alleen maar vanuit eenzaamheid gekleurd. Als je zo door de Bijbel heen wandelt, en dat zal ik eens even snel doen, dan zie je dat eigenlijk alle mensen daar een probleem hebben met elkaar. Noach heeft een probleem met Canaan. Abraham heeft een probleem met Sara en met Hagar. Job heeft een probleem met zijn vrouw. Isaac heeft een probleem met Esau en met Jacob. Jacob en Esau hebben een probleem met elkaar. Jacob heeft een probleem met Laban. Jozef heeft een probleem met zijn broers. Mozes heeft een probleem met Aaron en met zijn zus Mirjam. Eli heeft een probleem met zijn zonen. Saul heeft een probleem met Jonathan. David heeft een probleem met Absalom. Heel veel problemen zien we eigenlijk door heel de schrift heen. Allemaal op het gebied van relaties. Allemaal te maken met het feit dat we eigenlijk allemaal los zijn gekomen van de meest intieme relatie die bedoeld was door God, namelijk dat hij daar zou zijn in ons hart, dat hij woning zou maken in ons leven en dat zijn tegenwoordigheid eigenlijk ons de basiszekerheid zou geven in ons bestaan. Van aanvaarding, van een mogen zijn, van een betrokkenheid van God zelf, van eigenlijk meedoen met wie God is. Eigenlijk samen met God leven vanuit de meest intieme mogelijkheid. En dat is in wezen als een kind van hem. Maar omdat we dat allemaal gemist hebben in die zondeval, zien we eigenlijk de gebrokenheid door alles heen nu werken. Tot op de dag van vandaag, helaas. Eigenlijk nog steeds zien we dat. Het hoeft maar iets te gebeuren in vriendschap of in huwelijken en er is ineens afstand. En er werd even gesproken over dat woord vergeving. En dan is dat woord vergeving is voor ons iets wat moeilijk is. Eigenlijk een moeten. Eigenlijk iets van, nou ja, oké, daar word ik dan misschien beter van. Maar dan is het nog steeds iets voor ik. En is het eigenlijk niet gericht op, maar dan worden wij beter van. Dat is eigenlijk komen in het plaatje van God. Is eigenlijk komen in de intimiteit en in de eenheid zoals God dat bedoeld heeft. En dat is een roep die we eigenlijk door heel de Bijbel heen, door het hele Oude Testament eigenlijk heen zien, van dat onze harten zo op afstand zijn gekomen van elkaar, dat er zelfs aan het eind van het Oude Testament een roep ontstaat in Maleachi van, Heer, er moet toch iemand komen straks die die harten weer terug gaat brengen. Iemand die het hart van de vader terug gaat brengen naar de zoon en het hart van de zonen terug gaat brengen naar de vader. En dat Eli, die in zijn tweede komst wordt verwacht, dat die dat zou gaan doen. Kan je lezen aan het eind in Maleachi. En als dat niet gebeurt, nou dan moet de ban wel gaan komen. Dan moet het oordeel wel gaan komen. Want dan laten wij op aarde zien hoe erg we het allemaal verziekt hebben. Hoe eigenlijk we veraf zijn van het plaatje van nu. En dat zien we vaak niet als roep. Want heel vaak zien we als roep in het Oude Testament eigenlijk alleen maar mijn redding. Dat ik in orde kom met God. Maar er is nog een roep in het Oude Testament. Niet alleen maar dat het met jou in orde komt met God. Maar dat ook dat het met ons in orde komt met God. Hoor je mij? Dat was een volk in orde komen met God. Dat in de relaties we in orde komen met God. Dat we werkelijk gaan leven met elkaar zoals God zelf is. In harmonie. In volkomen overgave. In werkelijk liefde. In eigenlijk alleen maar een neiging naar elkaar om elkaar te zegenen, elkaar te beschermen, elkaar te bemoedigen, elkaar te versterken, elkaar richting te geven, elkaar te vermanen in de zin van, hé, maar ik wil het beste in jou naar boven halen en daarom spreek ik in. Eigenlijk dat er zo'n leven is in ons midden, dat we allemaal merken dat we gaan groeien en gaan bloeien en dat we allemaal gaan vrucht dragen, omdat er voortdurend iemand om ons heen is die ons daarin stimuleert. En dat ik eigenlijk niet met mezelf bezig hoeft te zijn, want een ander is wel met mij bezig. Hey, dat geeft ontspanning, hè? We vinden het allemaal heerlijk om op vakantie te gaan waarin voor ons gezorgd wordt, toch? En niks hoeven te doen. En dat alles wordt gebracht. Ontbijt, lunch, diner, ons bed wordt opgemaakt. Misschien zelfs dan een massage krijgen. We gewassen worden. Nou, zover gaan we meestal niet, hè? Maar dat eigenlijk alles aan ons gedaan wordt, vinden we heerlijk. Dat we heerlijk kunnen ontspannen, dat we niks hoeven te doen. Dat iets aan ons gedaan wordt. En als we dat niet hebben, als we eigenlijk zoiets hebben, ik wil het zelf doen, dan is dat eigenlijk de neiging die we in wezen mee hebben gekregen sinds de zondeval. Hoor me, ik wil het zelf doen, want dat is nou precies de wortel geweest waardoor Adam en Eva vielen. Ze wilden het zelf doen. We willen zonder u zijn, Heer. We willen zelf van die vrucht eten, want we willen zelf weten wat goed is en fout. We willen eigenlijk gaan leven hier op aarde zonder relatie met u. We willen het zelf doen. En dat is een neiging die we allemaal hebben. Ten diepste willen we dingen zelf doen. Of willen we heel graag dat anderen iets doen voor ons, maar dan doen we het nog vanuit een zekere eenzijdigheid, want dat wij iets voor een ander doen, ja, dat lopen we ook weer tegen onze grenzen aan. Oftewel, wij kunnen het als persoon niet oplossen. We hebben iemand nodig die dat gaat doen voor ons. We hebben iemand nodig die iets volmaakts gaat doen in ons hart, maar die ook iets volmaakts gaat doen in ons samen zijn, in ons optrekken met elkaar. We hebben iemand nodig die eigenlijk gaat spreken en leven gaat brengen in al die relaties die er zijn. Nou, je voelt wel aan dat dat Jezus is. Maar het is belangrijk dat we gaan zien dat het ook echt Jezus is. En dat Jezus meer is komen doen als alleen maar jou te redden. En jou een ticket voor de hemel te geven. En jou een belofte te geven dat hij terugkomt. Nee, hij heeft ook iets willen zegenen en iets willen zetten in het plaatje van God. Van relaties. Van bouwen aan zijn bruid. Waar we net ook iets over hoorden. Dat die stralend is. Zonder vlek of rimpel. En weet je, wat maakt een bruid nou stralend zonder vlek of rimpel? Niet het feit dat ze een prachtig gewaad aan heeft. Niet het feit dat ze mooie make-up op heeft. Niet het feit dat haar haar goed is. Maar dat ze eigenlijk zo in harmonie is met zichzelf. Zichzelf zo aanvaardt. Zo blij is met wie zij is. Zo in eenheid eigenlijk wandelt en handelt en spreekt. Eigenlijk zo zeker is als persoon en zo vol overgave kan kijken naar die bruidegom. En kan zeggen, ik wil er voor jou zijn. En zo vol verlangen kijken in zijn ogen. Dat maakt dat die bruid stralend is zonder vlek of rimpel. En heel vaak, als we eerlijk zijn, zoeken wij het eigenlijk nog steeds in de uiterlijk dingen. Willen we de Heilige Geest best uitnodigen in ons leven en in onze samenkomsten. Maar dan moet hij eigenlijk iets doen. Iets doen eigenlijk wat betrekking heeft op ineens een situatie voor ons veranderen of een probleem oplossen. Maar zodra het gaat om de hartsdingen. Dus die mag komen in ons zijn. In hoe we zijn naar een ander en hoe een ander is naar ons. Hoe we daarmee omgaan. Ja, dan wordt het wat lastiger, wordt het wat anders. Terwijl hij juist daarvoor uitgestuurd is. Juist daarvoor wil hij de kerk ook bouwen. Hij wil de kerk bouwen in eenheid. Want dat maakt dat we met elkaar stralend zullen zijn zonder vlek of rimpel. Laten we eens kijken hoe Jezus kwam op dit gebied. Want in het Nieuwe Testament zien we Jezus komen. En dan zien we Jezus heel veel dingen doen. Maar dan zien we dat Jezus in Matteüs 10, en in Matteüs 10 vanaf vers 34 wat aparte dingen zegt. Laten we maar eens even kijken. Matteüs 10 vanaf vers 34. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En vers 37, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dan denk je van, nou, heeft toch niks te maken met gezin, dit heeft toch niks te maken met relaties bouwen. Richard, waarom haal je nou juist deze tekst aan? Omdat ik geloof dat hier iets cruciaals in verborgen zit. Dat Jezus dit zo scherp zet om heel duidelijk te maken dat hoe onze relaties gaan werken heeft alles te maken met welke plek we Jezus, en Jezus zit nu op de troon, en daarmee wil ik dus ook zeggen hoe we ruimte geven aan Gods geest in ons hart, in ons leven en in onze relaties. Hoe we met hem omgaan, hoe we met Jezus omgaan, welke focus we Gods geest geven in ons leven, bepaalt hoe eigenlijk al het andere gaat werken of gaat lopen. Of niet gaat lopen. Ik zou bijna zeggen, als we een kerk zouden hebben die heel erg verdeeld is. dan heeft dat alles te maken met hoeveel ruimte we geven aan het werk van Gods geest. Hoe intens wij kijken naar Jezus. Een kerk waarin mensen vereenzamen of waarin mensen niet geholpen worden. Een kerk die zich niet druk maakt om mensen die nog buiten zijn. Die eigenlijk zich niet druk maakt om de nood in de samenleving. Die alleen maar bezig is eigenlijk met uiterlijkheden. Zegt iets over de aanwezigheid van Gods geest. De ruimte die hij krijgt. Want hij is er. Want hij wil er zijn, want het is zijn kerk. Maar de ruimte die hij krijgt om eigenlijk op één te komen. Op nummer één te komen in ons hart en in ons leven. En dan kunnen we Jezus noemen, maar een relatie bouw je niet door hem alleen maar te noemen. Een relatie bouw je door hem ruimte te geven. Door te horen wat hij zegt. Door te vragen van, hoe wilt u dit nu doen? Door eigenlijk bewust te zijn, wat is uw agenda nu eigenlijk? Wat bent u aan het bouwen? Hoe wilt u eigenlijk gebouwd worden? Hoe wil u eigenlijk dat lichaam wat we zijn met elkaar, hoe wilt u eigenlijk dat dat stralend wordt zonder vlek of rimpel? Wat wil u doen? Nou, dat vraagt overgave, maar dat vraagt dus ook luisteren, dat vraagt dus ook gevoelig worden. Dat vraagt dus ook bewustzijn dat Jezus met andere dingen bezig kan zijn in jouw leven als dat jij in eerste instantie prioriteit zou willen hebben. Dat vraagt hem kennen, dat vraagt eigenlijk een bewustwording. De geest Gods is gekomen om ons juist in die intimiteit te brengen. En als ik heel eerlijk ben, dan zie ik, en dat is ook in onze kerk, toch heel weinig gevoeligheid voor Gods geest. Heel weinig bewustheid dat de Heilige Geest nou juist gekomen is om juist die intimiteit met de Vader en de Zoon zo te bouwen in het nu. Hij is eigenlijk het onderpand wat laat zien dat het straks nog beter wordt, maar in het onderpand zijn van nu wil hij eigenlijk zich volledig tonen. Wil je in de dagelijkse praktijk gaan spreken over jouw relaties, over jouw zijn, over hoe jij omgaat met de dingen. Wil hij eigenlijk de dingen op een next level brengen in jouw leven. Maar ook op een next level brengen in jouw gemeente, in deze gemeente, in onze gemeente. Maar hoe goed ken jij de Heilige Geest? Hoe goed ben jij eigenlijk gericht op hem? Nou, kunnen we altijd zeggen te weinig. Maar het gaat niet om veel of weinig. Het gaat er eigenlijk om, heb je honger en dorst naar meer van zijn tegenwoordigheid in jouw hart en leven? Durf je te zeggen, Heilige Geest, ik wil eigenlijk gaan leren uw stem meer te gaan verstaan in mijn hart. Ik wil eigenlijk leren om meer ruimte te geven aan het stukje werk wat u wilt doen om de gemeente te bouwen. En ik wil eigenlijk dat stukje gevoel wat dan vaak dat zo blokkeert, het stukje angst wat misschien naar boven komt, wil ik eens parkeren, wil ik eigenlijk loslaten. Ik wil leren om op water te gaan lopen met u. Ik wil gaan vertrouwen dat uw komst een zegen is. Laten we zomaar eens de ogen sluiten. En ik wil de Heilige Geest eens vragen. Heilige Geest, u bent hier. En u bent zo verlangend om deze gemeente te bouwen. Om elk individu te bouwen, maar ook de relaties. En u ziet veel meer relaties als nu hier. U ziet relaties lopen naar buiten. Naar allerlei mensen hier. In families, gezinnen. En u ziet ook relaties die u wil leggen naar mensen die u nog helemaal niet kent. U ziet dat eindplaatje. En ik wil u vragen, Heilige Geest, of u gewoon in deze stilte moment, eigenlijk waarin we de ogen sluiten, om eens iets te zeggen van wat u ziet. Wat u ziet in mij. Wat u ziet in ons. Heilige Geest wil iets daarvoor aan ons geven. We hebben dat nodig. Dat we iets van uw plaatje ook gaan zien. En dank u wel dat u dat heel creatief zult doen. Misschien een gedachte. Misschien een gevoel. Misschien een plaatje. Misschien een lied. Misschien een bijbeltekst. Maar we willen ontvangen iets van u nu. Dank u wel, Geest. Dank u wel dat u leven geeft. Wie denkt er dat iets gehad heeft van de Heilige Geest? Laat me zo eens je hand zien. Jezus. Is dit onwennig voor jullie om iets van de Heilige Geest te ontvangen? Dat is een belangrijk gebied waar je als het ware in geduwd wordt, ook door Gods Geest. Want hij wil heel veel zeggen. Hij wil heel veel spreken in jouw hart en in jouw leven. En soms kunnen we die dingen laten roven, hè, omdat we gewend zijn in een bepaalde manier van omgang met Jezus en met de Vader. Een bepaalde manier van omgang met Gods Geest. Die benoemen we op bepaalde momenten in onze dagelijkse praktijk. Maar er kan eigenlijk iets van een gewoonte in zijn gekomen waarin we niet meer verwachten als wat we tot nu toe gewend zijn. Maar hij wil veel meer doen. Hij wil veel meer betrokken zijn. Gods Geest is daarvoor uitgestort. Gods Geest is uitgestort om heel intiem te worden. God is zelf gaan wonen, hè, in ons. En dat moeten we gaan beleven, dat moeten we gaan ervaren, dat kan niet anders. Want als hij zelf in ons zit. En als we een sprekende God hebben, als we een levende God hebben, als een creatieve God hebben, dan kan niet anders dat daar iets tevoorschijn moet komen in jou waar jij best bewust van mag zijn. Hé, dank u wel, Heilige Geest. Dit is wat Jezus vindt. Dank u wel dat u daar iets over geeft, dat u iets over spreekt. En dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. En dan heeft het niet allemaal te maken met van grote dromen en van ik moet daar naartoe of ik moet dit doen voor God. Maar gewoon de bemoediging en de versterking in het nu. Het is toch heerlijk als de Heilige Geest mij iets geeft wat ik richting Ankje kan doen. Om mijn relatie met mijn vrouw verder mooier te maken en verder te verdiepen. Dat is toch heerlijk als hij me daarin helpt. Of naar mijn kinderen toe. Of naar mijn gemeenteleden toe. Of mensen die ik ontmoet, dat hij daar iets over spreekt. Van, hé, jij kijkt zo naar die persoon. Misschien moet je die vraag eens doen, hè, met iemand die jij helemaal niet mag. Ik denk dat iedereen wel een persoon kent waar hij het liefst iets afstand in bewaart. Toch? De meeste mensen hebben daar last van. Nou, vraag eens aan de Heilige Geest vandaag. Heilige Geest, hoe kijkt u naar die persoon? Laat me zien hoe u kijkt. Ik wil naar deze persoon kijken door uw ogen. En ik verwacht dat u me daarin iets geeft. En je zal merken dat hij wil geven, want hij wil relatie bouwen. Hij wil iets innerlijks in jou doen, zodat je eigenlijk niet alleen maar leeft, maar dat je gaat leven met een hoofdletter. En als we dat gaan leren oppakken, zal je merken, allerlei relaties gaan veranderen. In je huwelijk gaan dingen veranderen, in je gezin gaan dingen veranderen, in al die andere relaties gaan dingen veranderen. Want je gaat leven met een hoofdletter, je gaat leven vanuit een werkelijke verbinding met Gods Geest. En dat is rijkdom. Dat is zegen, dat is bouwen naar het model van God. Dat is bekrachtigd worden door Gods Geest. Ik wil met jullie gaan naar een ander gedeelte waarin Jezus ook iets aparts doet. En dat vinden we in Marcus 3 vanaf vers 31. Zoek dat maar eens met mij op, want daar zien we heel scherp hoe Jezus relaties wil bouwen. Marcus 3 vanaf vers 31. En zijn moeder en zijn broeders kwamen en buitenstaande zonden zij iemand tot hem om hem te roepen. Dus tot Jezus. En een schare zat rondom Jezus en ze zeiden tot hem, zie uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken u. En hij antwoordde en zeide tot hen, wie zijn mijn moeder en broeders? En rondziende over degene die in kring rondom hem zaten, zeide hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Weer een familie-issue. Nu komt de moeder van Jezus, Maria, en zijn broers en zijn zussen die komen. En Jezus zit daar met allemaal mensen om zich heen. En dan wordt Jezus geroepen. Niet rechtstreeks door Maria, maar eigenlijk via een bode. Die bode gaat naar Jezus toe en die zegt tegen Jezus, daar is je moeder. En Jezus erkent Maria als zijn moeder. Op een andere wijze, hè, als natuurlijk feitelijk. Hè, want hij is God, hij is de zoon van God. Maar in natuurlijke zin is hij natuurlijk opgegroeid daar. En heeft zij hem gevoed en heeft ze hem gekoesterd, heeft ze hem richting gegeven in zijn leven. Dus daar is een relatie, daar is een natuurlijke relatie. En dan wordt hij gewezen op die relatie en dan doet Jezus iets heel aparts. Dan zegt hij eigenlijk van, hey, nu je mij confronteert met relatie, nu je eigenlijk mij aanspreekt op relatie, ga ik jou iets leren, ga ik eigenlijk een andere boodschap zetten. Want hij doet iets apart, hij wijst eigenlijk hun af. Dan zegt hij eigenlijk van, nou, dat zijn mijn moeder en mijn broers en mijn zussen helemaal niet. Nou, dat is hard, hè? Het zou wat zijn als ik dat naar mijn moeder toe zou zeggen. Ze mij roept via iemand en ik zou dan reageren van, nou, dat is mijn moeder helemaal niet. En sommige christenen lezen hier dat er ook in, hè? Van, nou, ik ben tot geloof gekomen. Dus een tijdje is dat tenminste in mijn tijd. Ik ben nu iets van, eens even kijken. Sinds mijn 18e. Dus ongeveer 30 jaar ben ik christen. In die periode heb ik meegemaakt dat mensen soms heel overdreven radicaal konden zijn. Van, ik ben tot geloof gekomen en mijn ouders niet. Dus ja, die zijn nu niet meer echt mijn moeder en mijn vader. Want die zijn niet geestelijk genoeg. Dus ik zoek andere ouders, als het ware, die dat geestelijke in kunnen vullen. En zag je soms heel overdreven, heel radicaal geforceerd dat familiebanden werden doorsneden. Daar lijkt dit op, maar dat is dit niet. Jezus doet hier anders. Jezus wil eigenlijk in het relatieniveau stappen en hem wil zeggen, als je echt wil praten over relaties, dan moet je opletten hoe je kijkt. Je moet mij niet aanspreken op natuurlijke relaties om die relaties te willen bouwen. Nee, je moet mij aanspreken op hoe je omgaat met mij. Want in wezen wat hij doet is, waar gaat relaties echt werken? Die gaat alleen maar werken bij de mensen die rondom mij zitten. Want dat is wat hij doet. Hij kijkt om zich heen en er zijn allemaal mensen om hem heen en hij zegt, dat zijn mijn moeder, dat zijn mijn broers, dat zijn mijn zussen. Oftewel, relaties die gaan pas werken als ik gecentreerd ben. Als je mij wil aanspreken en mij eigenlijk wil uitnodigen om naar jouw relatieniveau te komen, dan zeg ik eigenlijk, halt, stop. Want ik ben de schepper, ik ben God. Ik ben de God die zo intiem is met de Vader en de Geest. Als jij iets wil leren in relaties, zou je eerst moeten kijken naar mij. Zou je mij moeten plaatsen in het centrum van je bestaan. En van daaruit gaan relaties werken. Jezus kijkt in de kring van hen die om hen zitten. En zijn moeder en zijn broers blijven eigenlijk buiten staan. En spreken Jezus aan van, kom naar ons toe. Onze relatie met jou maakt dat jij naar ons toe moet komen. Maar eigenlijk is de nodiging van Jezus, kom naar mij toe. Het lijkt alsof moeder Maria wordt afgewezen. Maar in wezen ligt de nodiging, kom nou ook hier zitten aan mijn voeten. Word onderdeel van die kring en je zult daar het ware moederschap beleven. Daarom is er ook over haar geprofeteerd, hè, dat er een zwaard zal gaan door haar ziel. Want er moest iets meer gebeuren bij haar als alleen maar moeder en zoon. Haar zoon moest zoon van God zijn. Haar zoon moest de Messias zijn. Haar zoon moest het centrum worden in haar bestaan. Van daaruit gaan relaties echt werken. En heel vaak zien we dat we eigenlijk Jezus niet tot centrum maken in onze relaties. Niet tot centrum maken in ons hart. Maar we eigenlijk relaties buiten Jezus om gaan doen. En dan gaan we elkaar spreken op wat we goed doen en wat we fout doen. En wat we anders kunnen communiceren en waarin we steken laten vallen. En gaan we eigenlijk allerlei trucjes toepassen. En de wereld is er vol van. Maar het zal nooit de werkelijke hartsrelaties bouwen. Werkelijke hartsrelaties worden gebouwd als Jezus werkelijk centraal wordt gezet in jouw bestaan. Als hij de ruimte krijgt om te gaan spreken en te werken. Als je werkelijk aan zijn voeten gaat zitten en gaat luisteren naar wat hij zegt. Deze mensen die in die kring zaten, zaten. En ze hadden eigenlijk een positie aangenomen van, ik wil horen. Nou, dat vraagt van jou en mij ook. Heer, ik wil horen. Ik wil horen hoe u kijkt. Ik wil horen hoe u denkt. Ik wil horen hoe u spreekt. Nou, dat betekent dus tijd nemen met Jezus. Vertaald naar nu Jezus in de hemel zit, op de troon. Tijd nemen voor de Heilige Geest. Nou, dat is helaas nou net de derde persoon in de drie-eenheid waar we de minste tijd aan geven. Waar we eigenlijk nauwelijks raad mee weten. Wat we maar lastig vinden. Waarvan we iets hebben van, nou, dat is alleen maar gevoel. Dat is iets vaags. Maar de Heilige Geest wil net zo normaal worden als dat mijn vrouw voor mij is. En daar heb ik nog een weg in te gaan. Want mijn vrouw is voor mij een logischer contact als met de Heilige Geest. Met de Heilige Geest moet ik nadrukkelijker kiezen. Moet ik 's ochtends voor kiezen. Moet ik door de dag heen voor kiezen. Moet ik bewust momenten innemen. Heilige Geest, hoe kijkt u nu? Help me. Want ik ben geneigd om afstand te nemen naar deze persoon. Ik ben geneigd om mijn verleden meer een rol te laten spelen als wat u hebt gedaan. Wat u hebt gedaan in de Zoon. Ik ben geneigd om meer te putten uit mijn natuurlijke dingen als te putten uit wat Jezus heeft volbracht. Heilige Geest, leer me te putten uit die bron van Jezus. Spreek alstublieft. Maak mij krachtig op dat punt. En alleen als we dat gaan oppakken met elkaar, zal je gaan merken dat we op een ander niveau gemeente gaan zijn. Zal je gaan merken van, hé, de gemeente gaat niet meer heen en weer, door allerlei leer. De gemeente gaat ook niet meer heen en weer, door wat we elkaar aandoen. Nee, de gemeente wordt eigenlijk een stabiel iets. Want die is, ja, dat is wel natuurlijk net aan de hand in deze vloer, hè, die is onderheid. Er is iets gebeurd. Er is iets stevigs gezet daaronder. Er is een fundament gelegd van relatie met Gods geest. Er is iets... dat bedoel ik te zeggen. Hè. Straks is... Ik profeteer. Straks is die onderheid. Nu niet, nee. Nu loopt die scheef. Dat heb ik gezien. Hè, dus dat wil God gaan bouwen in onze levens. Een echte relatie met Gods geest. Maar dat vraagt durven. En ik merk dat dat eigenlijk... Ja, angst brengt. Van nou laten we die preek maar snel voorbij hebben en weer gewoon verder gaan met onze gewone dingen. Maar Gods geest duwt op jou. Ik wil ruimte hebben. Ik wil spreken. Ik wil iets doen in jouw leven. Ik wil daar waar jij de neiging hebt om je oren te sluiten, wil ik je helpen om ze te openen. Ik wil in de aanbidding bijvoorbeeld, wil ik veel meer spreken in jou als wat je nu hoort. Ken je dat? Dat een bepaald nummer je even wat minder aanspreekt en dan sluit je je eigenlijk al af voor dat nummer? Herken je dat? En dat zijn juist keuzemomenten waar we zeggen, Heer, dat nummer heb ik wat minder mee. Ik kan misschien niet helemaal meezingen, maar nou kies ik ervoor om eigenlijk iets van u te gaan horen. Ik verwacht dat u het nummer gaat gebruiken om gewoon iets te openen in mijn geest, dat ik uw geest ga verstaan in mijn hart. Geef maar een gedachte. Misschien word je wel geleid naar een bepaalde persoon waar je moeite mee had in de afgelopen week. En dan kan je ineens gaan bidden. Heilige Geest, laat me maar zien hoe u kijkt. Hoe kan ik met die persoon omgaan? In de aanbidding wil Gods Geest spreken hoor, echt wel. Maar het vraagt een stukje openheid. Vaak zijn we alleen maar bezig met het nummer of het wel of niet leuk is. Of iets wel of niet goed gaat. In plaats van dat we bezig zijn met Gods Geest die eigenlijk gewoon ruimte wil hebben in ons hart om allemaal dingen uit te werken. Ik merk dat Gods geest in de aanbidding juist dingen begint aan te geven. Gewoon voor een week die komt, of voor nog verder, of gewoon situaties die in mijn leven spelen. Omdat je de tijd neemt, de tijd hebt. Omdat je eigenlijk eindelijk even stilgezet wordt in je leven. Maar je kan het ook zo laten weglopen. Net zo goed als we in allerlei relaties in natuurlijke zin ook de boel kunnen laten weglopen. Ik kan met mijn vrouw gaan praten over dingen... Maar ik kan ook met haar een film gaan kijken waar we allebei stil zijn en we er niet over praten. Dus dat is gewoon een keuze. En dat is niet direct goed of fout, maar in die keuze maak je dus gebruik van iets wat een bepaalde zegen heeft, maar dus wat een bepaalde zegen dus ook niet toelaat. Ik kan er ook voor kiezen om na die film over die film te gaan praten. Van wat vond jij er spannend aan of wat vond jij er mooi aan of wat niet. En ineens kan je dat gebruiken om naar het hartscontact te gaan. Maar je kan ook zeggen, we kijken die film niet en we gaan een end lopen en we gaan de week eens doornemen met elkaar. Elke keer maken we keuzes om relaties te verstevigen, te verdiepen of eigenlijk te laten zoals het is. Maar we hebben niet in de gaten dat als iets we laten zoals het is, het eigenlijk in de loop van de tijd toch aan het verzakken is. Toch weer die vloer, hè? In de loop van de tijd gaat het toch verzakken, hè? Begin lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar in de loop van de tijd verzakt het. Langzamerhand merken we, hé, het loopt achteruit. Hé, de relaties versloffen. Hé, het is niet meer zo fijn om ergens te zijn. Hé, ik voel me niet meer zo thuis in de gemeente. Ik voel me niet meer zo thuis in mijn gezin. Ik voel me niet meer zo thuis in mijn huwelijk. Ik voel me niet meer zo thuis in mijn vriendschap. Maar we hebben niet in de gaten dat het te maken heeft omdat we Jezus niet centraal hebben gesteld. Niet in de praktische zin centraal hebben gesteld. Ja, we zeggen het wel, maar in praktische zin niet. En eigenlijk niet ruimte hebben gegeven aan al die momenten dat de Heilige Geest telkens iets wilde versterken. Of iets wilde verdiepen. Of iets wilde bouwen. En dan komen we na een loop van tijd erachter en denken van ja, nou kan er niks meer. En dan maken we helemaal van die waardeloze keuzes, want dan nemen we afstand en dan draaien we onze rug er naartoe. En dan zeggen we, ook nog eens, het is jouw schuld. En dan gaan we ook nog naar een ander wijzen. Maar krachtig is om te zeggen, Heer, ik zie mijn aandeel. Heer, ik zie het principe. En ik wil er opnieuw voor kiezen. En dan is het mooi, ook al loopt iets scheef, je kan altijd kiezen om het open te breken en er iets nieuws onder te zetten en het beter te funderen. Het is nooit te laat. Want in Christus is er iets definitiefs veranderd. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Jezus heeft de geest uitgestort en daarin ziet hij alleen nog maar mogelijkheden. En de Heilige Geest ziet de bruid in dat eindplaatje en het gaat het zo worden, echt wel. Want we worden wakker gemaakt door hem, zoals vandaag. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is belangrijk. Daarom zegen ik jouw oren. Dat je echt hoort het verlangen van de Heilige Geest om intiemer te worden met jouw leven. Intiemer te worden in ons samenleven. Intiemer te worden in ons samen optrekken. Om Jezus werkelijk tot centrum te maken waar we allemaal naar kijken. Om ineens te merken, nu gaat broer en zus zijn, gaat ineens niet als een titeltje werken, maar het is er inderdaad. Want als iemand mij iets aandoet, dan blijf ik hem toch zien als mijn broer. Dan zie ik hem toch door de ogen van Jezus. En dan is bijna als vanzelf dat vergeving gaat stromen. Niet omdat het moet, maar omdat ik eigenlijk bijna niet anders kan. Net zoals in een gezond gezin, je eigenlijk merkt als dingen fout gaan en in elk gezin gaan dingen fout, dat toch vergeving stroomt. Dat er bijna geen vraag is. Dat je bijna een zekerheid hebt van hier komen we uit, want vergeving is daar. Vergeving is eigenlijk iets wat onderdeel is geworden van ons. Dus het kan niet anders dan dat het gaat stromen. Oh ja, je moet het zeggen. Je moet erop terugkomen, je moet erover praten. Maar het is bijna geen issue meer van, maar ik ga het niet geven en ik ga het niet ontvangen. Nee, het zal er zijn. Want dan putten we uit de kracht van Christus. Dan putten we werkelijk uit de kracht van het kruis. En dan is er geen zonde die te groot is waar het kruis niet bij kan komen. Ook hoor je al denken, ik heb een zonde waarvan jij niet weet. Of ik heb een zonde ontvangen van iemand waarvan jij niet weet. Maar de Bijbel zegt, jouw ziel niet, maar de Bijbel zegt, dat er geen zonde te groot is voor het kruis, wat wij hebben gedaan. Er is geen zonde te groot. Alles is volbracht. Maar het is aan jou en mij de vraag, putten we daaruit? Durven we daaruit te putten? Durven we te zeggen tegen de Heilige Geest, ik wil er niet uit putten, maar eigenlijk ook wel. Help me. Laat me zien hoe u kijkt. Laat me zien hoe de weg loopt door deze situatie heen.